We zien dat het best een uitdaging is om alles scherp voor de geest te halen over wat de evangeliën nou zeggen over het kerstverhaal. Dus daar gaan we eens wat meer tijd aan besteden. Daar gaan we ons iets meer in verdiepen. En ik wil even met jullie bidden. En dan gaan we de Bijbel openen. En gaan we Lucas 2 samen onderzoeken. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we samen kunnen komen deze dag. En dat onze broeders en zusters thuis ook bij ons zijn. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat we liederen mochten meeneurien, mochten meezingen misschien ook voor de broeders en zusters thuis. En dat we mochten zien naar die prachtige bijdrage van de kinderen die nu al volwassen zijn, van zo'n 10 jaar geleden en sommige bijdragen zelfs nog langer. Zijn u zo dankbaar voor de bijdrages ook van andere broeders en zusters. Heren, wat is het goed om stil te staan bij uw komst naar deze aarde. En heren, zoals we net zagen, is het best een uitdaging voor ons om goed te onthouden wat nu uw woord zegt. En wat ook onze omgeving over het kerstverhaal vertelt. En we zijn zo dankbaar voor de Bijbel. En we zijn zo dankbaar dat we ons daaraan vast mogen houden. En dat willen we ook nu doen als we de Bijbel openen. Heren, dat u ons onderwijst over waar kerst echt om gaat. En dat we dat ten diepste mogen begrijpen. Dat we het mogen beleven. En dat het ons tot diepe vreugde mag brengen, Heer. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Goed. Zoals ik al aangaf, is het thema van de preek: wees blij, want de zaligmaker is gekomen. En zoals we om ons heen zien, is kerst vaak een tijd van gezellig samen zijn. Ook al is dat dit jaar wat minder. Kerst is vaak een tijd waarop we lekker eten. En misschien ook een tijd waarop we cadeaus uitdelen. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Want dat zijn mooie momenten die we hebben als gezin. Ik geniet er enorm van om deze kerstdagen ook met Patricia en de kinderen thuis te zijn. En stil te staan bij wat kerst nog dieper betekent. Want oorspronkelijk gaat kerst sinds 2000 jaar om iets veel diepers dan die dingen. Ook al zijn die dingen heel mooi. Ook al is het mooi om samen te zijn. En ook al mogen we dankbaar zijn voor het heerlijke eten waarin God voorziet. En zijn veel kinderen en jongeren misschien ook dankbaar voor cadeaus die ze hebben gekregen. We zagen net in de quiz al dat het moeilijk is om alles goed op een rij te zetten over kerst. En kerst gaat om een diepere vreugde. Die gaat om een diepere vreugde dan cadeaus, zelfs dan familie. En daar wil ik met jullie over nadenken. En de tekst die we daarvoor behandelen is de tekst uit Lucas 2, dat gaf ik net ook al aan. En ik wil daar de verzen 8 tot en met 14 met jullie uitlezen. Daar staat in Lucas 2 vanaf vers 8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk zijn zal. Namelijk dat heden, dat vandaag voor u geboren is, de zaligmaker in de stad van David, in Bethlehem is dat, hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Tot zover. En aan de hand van deze tekst wil ik naar 3 aspecten kijken met jullie. Het eerste aspect is: de zaligmaker is gekomen. En daar wil ik ook samen met jullie bij stilstaan. Wat betekent dat dan, de zaligmaker? Wat houdt dat in? De zaligmaker is gekomen. Het tweede punt is, de zaligmaker, hij, Jezus, brengt vrede op aarde. Hij is niet alleen gekomen, maar hij brengt ook vrede op aarde. En het derde en laatste punt is, wees blij. Wees blij. Laten we naar het eerste punt gaan. De zaligmaker is gekomen. In de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, was het heel normaal dat Griekse en Romeinse en andere heersers zaligmakers genoemd werden. Zij hadden de titel die Jezus ook hier in het Grieks krijgt. Soter, zaligmaker, verlosser. En ze gebruikten datzelfde woord omdat zij wilden laten zien dat zij het waren die vrede brachten aan de volkeren. Dat zij het waren die voorzagen in eten. Dat zij het waren die ervoor zorgden dat er geen onrust was. De keizers die zorgden voor iedereen. En daartegenover stond dan, als de keizers voor iedereen zorgden, dat de volkeren deze keizers, deze zaligmakers, absoluut gehoorzaamden en vereerden. En eigenlijk zien we dat idee van verlosser, zien we vandaag de dag nog steeds. Of het nou gaat om regeringsleiders of om partijen. En tijdens verkiezingen zien we ook dat mensen ons vaak willen doen geloven. Dit programma of deze leider brengt ons verlossing, brengt ons een betere toekomst. Alleen die leider die biedt de veiligheid en de voorspoed. Zo wordt het de mensen al eeuwenlang verteld. En zo zie je eigenlijk dat er steeds meer verdeeldheid en steeds meer onvrede onder de mensen en onder de volkeren is. Maar hier in dit verhaal, in het verhaal van Jezus, in Lucas 2, rondom zijn geboorte, zien we een heel ander soort zaligmaker. We zien een ander soort verlosser opstaan. Hij wil de mens, hij wil jou en mij, of je nou klein bent of groot, van iets heel anders redden, van iets heel anders verlossen, van iets veel diepers. Hij wil ons verlossen van onze eigen gedachten en van onze eigen daden. En iemand die legde het een keertje als volgt uit. Die zei, als je nou in staat zou zijn om een film te maken van alle dingen die ik gedacht en gedaan heb. En je zou die hier op een scherm projecteren. Wat zou je dan doen? Wat zou je dan doen van alle dingen die je ooit gedacht en gedaan hebt? Ik weet dat ik weg zou rennen. Ik weet dat ik schaamte zou voelen vanwege de dingen die ik gedacht en gedaan heb. Maar zo is ook onze positie tegenover God. We schamen ons voor onze fouten en voor onze imperfecties. En we willen ons voor God verbergen. Maar dan zegt Jezus, ik ben de zaligmaker. Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om jou en mij van deze schuld te verlossen, te redden, zalig te maken. Daarvoor is Jezus gekomen. En daar wijzen de engelen naar, hier in Lucas 2. En dat zien we ook bevestigd in de rest van de Bijbel. In 1 Johannes 2, vers 1b en 2a, daar zegt de Bijbel, Jezus Christus de rechtvaardige, rechtvaardige. Hij is de rechtvaardige en hij is een verzoening voor onze zonden. Het tweede vers, waarin we ook daar iets over zien, is Colossenzen 1, vers 20. En daar staat, en dat hij, dat is Jezus, door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Dit is waarom Jezus de zaligmaker genoemd wordt. Hij maakt ons zalig. Hij redt ons. Hij verzoent ons met zichzelf. En daarmee komen we bij de tweede stap. We hebben gezien wat het betekent dat Jezus zaligmaker is. Het tweede punt is dat hij vrede op aarde brengt. Zo zeggen de engelen het tegen de herders. Hij brengt vrede op aarde. Met het werk wat Jezus heeft gedaan als zaligmaker, brengt hij vrede. En zo zagen we dat net in dat vers, door het bloed van zijn kruis. Maar wat voor vrede is dat dan? We zien toch eigenlijk helemaal geen vrede op aarde? Er is toch juist steeds meer onrust op aarde? We zien zoveel haat. We zien zoveel onvrede in de wereld om ons heen. We zien oorlog. We zien misdaad. We zien honger. Wat bedoelen al die engelen die dat dan roepen met vrede op aarde? Wat we zien aan het leven van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, maar ook bij Maria, als zij tweeën een engel zien, dat er grote vrees komt over de leven, over Zacharias en ook over Maria. Bijna een soort van angst, maar het is ontzag. En dat zien we op andere plaatsen in de Bijbel ook, waar mensen iets van Gods glorie zien. En ook hier zien we het bij de herders in Lucas 2 vers 9. We lazen dat net ook al. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. De herders werden zeer bevreesd. En telkens opnieuw zien we dat als mensen in contact komen met engelen of met Jezus, dat de engelen of de Heere Jezus zelf ook zeggen, wees niet bevreesd. Wees juist niet bevreesd. Vrede, zei u, wordt er ook vaak gezegd. Vrede, zei u. De vrede die Jezus ons toewenst, dat is de vrede die Jezus voor ons gerealiseerd heeft aan het kruis. We lazen net Colossenzen 1 vers 20a al en daar stond, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Er is een onuitwisbare vrede tussen God en de mens mogelijk gemaakt door Jezus. Door wat Jezus voor iedere gelovige aan het kruis heeft bewerkt. En deze vrede, deze diepe innerlijke vrede, is een vrede tussen mens, de mens en God. God verzoent ieder die gelooft met hemzelf. En dat brengt bij ons die diepe vrede. Een vrede die verder gaat dan iedere dag het eten hebben. Of iedere dag een dak boven ons hoofd. Het zijn gedachten van dankbaarheid, van geliefd zijn, van nabij horen, van hoop en van geborgenheid. Dat is de vrede die God aan ieder van ons wil overhandigen. Een vrede die zo diep gaat dat als er zelfs angst in de wereld is om jou en mij heen, als er zelfs verdeeldheid is, wat we ook om ons heen zien, of als er haat is in de maatschappij, wat we ook om ons heen zien, dan blijft deze vrede. Omdat dit een innerlijke vrede is. Het is niet een vrede die we uit de situatie om ons heen halen, maar het is een vrede die God in jou en mijn hart uitgestort heeft en wil uitstorten. Een meer fundamentele vrede. En hij spreidt zijn armen, ook nu met kerst, naar de wereld uit. En hij zegt, kom. Hij zegt naar de hele wereld, kom. Deze diepe vrede, die groter is dan een oceaan. En die hoger reikt dan de wolken. Die reik ik jou aan in mijn Zoon Jezus Christus. Ik bied je deze vrede aan. En deze vrede is er voor ieder die gelooft in wat Jezus voor de mensen gedaan heeft. Onderzoek het. Ontdek het. En ontvaar deze vrede die alles doordrenkend is. Een vrede die innerlijk is. Een vrede die je nergens anders kunt krijgen. En net zoals deze vrede voor de eenvoudige herders was, zo is die ook voor jou en voor mij. En daarmee komen we bij de derde en laatste stap. Wees blij. God is anders dan de verlossers die om ons heen aangeboden worden. God wil omzien naar jou en mij persoonlijk. Hij is betrokken met ons, met de broeders en zusters thuis en met de broeders en zusters hier. Zoals Jezus betrokken was bij een klein volk dat tussen een grote zee en een woestijn inleefde, zo is hij ook betrokken bij jou en bij mij. En dat mogen we ieder jaar opnieuw vieren. Nog steeds. In vrijheid. Al bijna 2000 jaar. Jezus is gekomen voor jou en mij persoonlijk. En zijn verlossing is voor ieder die hem wil volgen. Petrus verwoordt het als volgt. In 1 Petrus 1, vers 8 en 9. Daar zegt Petrus, hoewel u Jezus niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving, zijn bescherming, zijn rust en zijn vrede. Die zijn er voor ieder die dat gelooft. En als jij dit weet, als jij dit ervaart, als je dit beleeft, dan vult je dat met blijdschap. In die originele tekst van Lucas 2, dus in het Grieks, de tekst waarmee we begonnen, daar staat er mega vreugde. Mega vreugde wordt er geschreven in het Grieks. Mega blijdschap. Jezus' verlossing en daarmee zijn liefde en de vrede geven ons een mega grote blijdschap. Dus of je nu 8 bent, of je bent 80, en iemand vraagt je, wat betekent kerst nu voor jou? Dan hoop ik dat je samen met mij zegt, Jezus, hij kwam ook voor mij. Hij redde mij. En dat maakt mij mega blij. Jezus is de reden voor kerst. Aan het kruis bracht hij verzoening en vrede. En mega blijdschap voor ieder die het wil horen. Deze diepe vrede en blijdschap bid ik ieder van ons, thuis en hier in de zaal met ons toe. Laten we bidden. Heren, wat is het heerlijk om stil te staan bij die woorden, dat u voor ons gekomen bent. Dat u gekomen bent omdat u ons zalig wilt maken. En heren, wat is het goed dat u vrede wilt geven. Niet vrede die wankelbaar is, maar onwankelbare vrede in ons hart. Diep van binnen. Dat we daardoor ook situaties als waar we nu in zitten. De moeite die we soms ervaren. De druk die er is op onze broeders en zusters die in de zorg werken. Heren, dat al die omstandigheden wel kunnen spelen, maar dat wij mogen zeggen, ja, maar Jezus kwam voor mij. Hij kwam 2000 jaar geleden met kerst. Hij heeft mij onwankelbare vrede in mijn hart gegeven. En dat maakt mij mega blij. Heren, als we straks naar huis gaan, dan bid ik dat we met die gedachten naar huis mogen gaan. Die onwankelbare liefde en die onwankelbare trouw van u. En dat we zo samen als gezinnen, want sommigen van ons misschien ook alleen, thuis zijn. Heren, dat u in het bijzonder ook met broeders en zusters bent die alleen zijn. Of die niet hun familie kunnen zien. Vanwege de regelgeving die er nu is. Heren, dan bid ik dat deze diepe vrede en diepe vreugde met ons mag zijn. En dat we mogen zeggen, ja, heren, u bent mijn en ik ben de uwe. Ik dank u en prijs u. In Jezus' naam. Amen.